Ik kreeg in de pauze een vraag, die beantwoord ik maar meteen even snel. Ik kan er nou niet meer dieper op ingaan. Maar wij zouden ons bewust zijn van het verschil dat we in de Bijbel tegenkomen tussen engelen en de Zonen Gods. Engelen enerzijds en demonen, dan wel boze geesten, anderzijds. Dat is niet hetzelfde. De enige overeenkomst is dat het in beide gevallen gaat om personeel van de duivel. Ook om geesten, eventueel. Maar als er sprake is van een lichamelijke verschijning in de loop van de Bijbelse geschiedenis hier op aarde en eventueel in onze of de komende dagen, gaat het om engelen en niet om demonen. Misschien mag ik het één keer snel zeggen. Heel snel, dan laat ik u misschien in verwarring achter, maar is dat niet anders? Als het er helemaal over gaat, ik geloof ook dat het volstrekt bijbels is, dat demonen geesten zijn. De geesten zijn, wat je je daar dan ook maar bij moet voorstellen, maar de geesten zijn van mensen, of hoe je ze maar noemen moet, die vroeger op aarde geleefd hebben in de oude wereld. Dat zijn demonen. Dat is namelijk de betekenis, echt de betekenis van het Griekse woord daimon. Demon. En ik zeg altijd dat de Bijbel die term gebruikt, is punt 1 overbodig, want in de Bijbel heten ze gewoon boze geesten ook. Maar dat ze soms in één adem niet alleen boze geest, maar ook demon genoemd wordt, impliceert logischerwijze dat de Bijbel de Griekse betekenis van de term demon onderschrijft en dus erkent. En dan betekent het dat die demonen ontlichaamde geesten zijn van degene die op aarde geleefd hebben in de tijd van de Champs-Élysées, in de tijd van de Gouden Eeuw, hoe ze dat maar noemen. Die oude wereld, want die is in allerlei culturen bekend. En dat zijn dus geen hemelse wezens die naar de aarde gevallen zijn, maar het zijn aardse wezens die van hun aardse lichaam ontroofd zijn geworden. Het verklaart voorkomen hun gedrag. Zij proberen bezit te nemen van het lichaam van mensen hier op aarde. Simpelweg omdat ze geen lichaam hebben. Dat is heel wat anders dan engelen. Het zijn hemelse wezens en zij hebben een lichaam. En zij kunnen zich manifesteren eventueel in een lager, in een aards lichaam. Als iemand bezeten is, is hij dus niet bezeten van een engel. Die zal wel wijze wezen. Maar een demon neemt dikwijls genoegen, zelfs niet, als het niet anders kan, met het lichaam niet van een mens, maar van een dier. Eventueel, en soms zelfs, wat je er ook bij voor moet stellen, want dat weet ik ook niet, van dode voorwerpen. Nee, het zijn gewoon mensen, voor zover je dat zo kunt noemen. Ze worden in de Bijbel ook gewoon Ish genoemd, of Enosh. Niet Adam, want daar staan we zo niet vanaf. Maar ze worden wel mens, Ish genoemd. Maar zij leven in de dagen van die oude schepping. Nou, het Griekse verhaal is gewoon dat er op een of andere wijze, er was er die oude wereld waar de geluk, voorspoed heerste en hoe je dat maar zegt. Zo ongeveer zoals wij de hemel ons voorstellen, zal ik maar zeggen, een soort Eldorado, dan wel hoe dat maar heet. Een prachtige wereld waarin niks verkeerd was, maar toen kwam er strijd tussen de goden en toen nam Zeus de wereld over, want zo zit het eigenlijk, nam de macht over en het gevolg daarvan was dat de mens sterfelijk werd enzovoort en in oordeel terechtkomt, zodat hij meteen weet dat Zeus dezelfde is als Satan. Maar dat had u misschien al gedacht. Ja, dat vertel ik nu zo snel, maar ja, u verwacht toch niet van mij dat ik dat soort dingen uitgebreid ooit in het publiek uiteen ga zetten. Maar er is wel argumentatie voor. Maar in ieder geval, de wereld ging naar zijn oude moer. Hoe heet zoiets? Galamiezen, ik weet niet wat dat is. Dan wel de Filistijnen, maar die waren er toen nog niet. In elk geval, mensen stierven, hun lichamen stierven, is het Griekse verhaal. Hun lichamen stierven, maar hun geesten bleven gewoon op aarde. En die geesten dienden naderhand, omdat ze daartoe redelijk capabel waren, logischerwijze, tot boodschappers tussen de goden en de mensen. Zij waren geen goden, ze waren mensen, maar ontlichaamd. Geesten. En daarom waren ze de ideale boodschappers tussen de goden en de mensen. Dat is het oude Griekse verhaal. Het latere verhaal geeft Paulus en zegt, nou ja, die echte goden die zijn ze sowieso vergeten, want alles wat hier op aarde als afgod gediend en aanbeden wordt, is een demon. Zegt hij. Zij offeren aan de demonen, staat er ook, schrijft Paulus ook, ik meen in de Korinthebrief, eerste Korinthebrief, als ik me goed herinner. Maar goed, dat zijn dus de meest laagste geestelijke wezens die je denken kan. En eigenlijk nog lager dan een mens. Daar komt het op neer. En de gedachte is dat niet alleen de engelen, maar ook alles wat ooit vroeger geleefd heeft, ook op die oude wereld, definitief pas geoordeeld zal worden op de jongste dag. En daar wachten die demonen dus ook op. Dus toen de Heer ze uitdreef, vroegen ze hem eerst aan hem, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor de tijd? Ze weten het heel goed. Het enige verschil tussen de Bijbel en de Griekse traditie is dat bij de Grieken heb je goede demonen en slechte demonen. En naar menselijke maatstaven is dat ongetwijfeld zo, zoals je goede en slechte mensen hebt naar menselijke maatstaven. Maar naar Bijbelse maatstaven zijn alle mensen slecht en naar Bijbelse maatstaven zijn alle demonen ook slecht. En voor zover ze boodschappers zijn tussen de goden en de mensen, zijn ze niet boodschappers van die ene God of van de engelen die God dienen. Want naar de Bijbel zijn die engelen de boodschappers. Dat is wat het woord engel ook betekent. En wanneer we dus van doen hebben met demonen, komt dat nooit van Gods wegen en zouden wij ze als christen dus ook nooit als goed beschouwen in welke vorm dan ook. Ja, dus laat u de schrik om het hart natuurlijk, voor al die wezens om ons heen. Maar je moet je er niks van aantrekken. Het enige wat ik er officieel toch nog aan toe moet voegen, is de uitspraken van in de brief van Judas. Ik kom uiteindelijk altijd tijd tekort op zondag. De brief van Judas. Waar de algemene gedachte is dat God ooit een keer, wanneer dan ook, wel degelijk zal oordelen. Of het een ander uitziet of niet. God heeft het gezegd en hij zal het dus doen op de wijze waarop hij ook in het verleden bij gelegenheid oordelen gebracht heeft. Weliswaar geen universele oordelen, in het algemeen, maar niettemin, hij bracht oordelen. Daar in dat verband worden wat gebeurtenissen uit de geschiedenis aangehaald, maar die ene die ik u noemen wilde is die van vers 6. Waar staat dat God... staat over de engelen, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heb je dat? Engelen die hun eigen woonsteden verlaten hebben. De enige andere plaats in het Grieks en dus in het Nieuwe Testament van de Bijbel, waar het dit woord woonsteden gebruikt wordt, is in 2 Korinthe 5, waar staat dat wij een woonsteden van God zullen ontvangen. En daar gaat het om het hemelse lichaam dat u en ik zullen ontvangen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Die woonsteden wordt daar genoemd. Dus in 2 Korinthe 5 vers 2. En dus is het een woord ter aanduiding van een lichaam en blijkbaar in de Bijbel beperkt tot hemels lichaam. Nou, die engelen hebben hun begin niet verlaten, hun beginsel. Wat niet? Wel, hun eigen woonsteden hebben ze niet bewaard en hebben zij verlaten. Ze hebben dus inderdaad een ander lichaam aangenomen. Weet je nog wat we een jaar of, het is bijna 5 jaar geleden, nee 4 jaar geleden, 4,5, gelezen hebben uit, nou niet uit de Bijbel, maar over de Maitreya. Hij is een geestelijk wezen, maar hij kan verschijnen in willekeurig welk lichaam dan ook en dus willekeurig in welke gedaante. Ik persoonlijk denk, maar niet in een vrouwelijke. Dat schiet me nog te binnen, dat had ik ergens anders al moeten zeggen. Want gek is het als die engelen verschijnen in een gedaante op aarde. En als het te onderscheiden is, is het inderdaad een mannelijke gedaante met inderdaad mannelijke functies, lichamelijke functies, mocht u dat nog niet begrepen hebben. Ja, goed. Maar voor de rest, Van de Maitreya wordt hij kan verschijnen in elke gedaante die hij wil. Daarom denk ik dat hij ook, mede daarom denk ik dat hij ook dezelfde is als Sai Baba en nog zo wat van die figuren die zo in bepaalde kring bekend zijn. Van die mystieke figuren, leeftijdsloos, die dan hier en daar verschijnen, waarvan niemand weet waar ze wonen, waar ze heen gaan en waar ze vandaan komen. Nee, het zijn engelen. En ze nemen zich een naam aan, onder die naam zijn ze bekend, het is een naam die bij de gedaante past. Maar het kan willekeurig welke gedaante zijn, eigenlijk. Maar een aards. Nou. Meer zal ik er nou niet over zeggen, want het doet nou toch niks ter zake. De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, die engelen heeft hij tot het oordeel des grotendags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Op de details ga ik ook niet in, maar de gedachte is dat deze engelen, die dus inderdaad, zoals in Genesis 6, want daar gaat het over, op aarde in een min of meer menselijk lichaam verschenen zijn en rondgelopen en nog wat gedaan hebben, dat die gevangen gezet zijn van Gods wegen en bewaard worden tot het eeuwig oordeel. Ik moet er meteen bij zeggen dat wij daarover niets lezen met betrekking tot die lui, die engel die dat deden in de dagen van David, of in de dagen van de rechteren, of in de dagen van Joshua. Ook niet feitelijk over degene die dat deden in de dagen van Noach. Lezen we niks over. Als u het mij vraagt, ik geloof dat Judas het hier heeft over dezelfde dingen als waar de Tweede Petersbrief het over heeft. Tweede Peters haalt trouwens deze gebeurtenis feitelijk ook aan. Als het er helemaal over gaat, Tweede Peters hoofdstuk 2. En ik denk dat bedoeld wordt, die engelen die dit gedaan hebben, in de dagen van de wereld die toen was. Die in diezelfde Tweede Petersbrief dan ook tamelijk uitgebreid genoemd wordt. En dat het gaat over die engelen die dit deden in de dagen van die oude wereld. Zij worden bewaard, die worden bewaard gedurende heel onze tegenwoordige wereld tot op de jongste dag. Is het idee. En ze worden bewaard in de, onder de duisternis, heet het hier, of in Tartarus, want zo heet het in 2 Petrus 2. En de gedachte, mijn gedachte is, ik zeg het dus nu weer zo, om er niet verder op in te, omdat ik er niet verder op in wil gaan. Mijn gedachte is dat deze lui en veel van wat uit die oude wereld stamt, ze worden bewaard. En ze worden, als u mij vraagt, genoemd in Openbaring 20. Als gezegd wordt dat de hel en de dood hun doden gaven, dat gaat gewoon over de Hades, het dodenrijk, de plaats waar de doden zijn van deze tegenwoordige wereld. Maar dan staat er nog eens een keer achter, en de zee gaf de doden die in haar waren. Maar zee in de Bijbel is synoniem met afgrond, en ik geloof dus dat het daar gaat om diegenen uit die oude wereld, die dan dus ook op diezelfde jongste dag geoordeeld zullen worden. Op hun tijd, inclusief dus al die demonen. Hebben die tot zover? Maar demonen, even terugkomen, demonen zijn aardse wezens, zijn aan de aarde gebonden. Al hebben ze geen aards lichaam, ze zijn aan de aarde gebonden. Gevallen engelen, engelen in het algemeen, zijn hemelse wezens. Voor ons maakt het in de praktijk niet zo geweldig veel verschil, maar om de Bijbelse gedachtegang te volgen, zouden wij dat wel moeten weten, dit onderscheid. Nou goed, daarna moet ik dringend naar onze tegenwoordige tijd. Want het is natuurlijk zo dat uitgebreid gezegd wordt dat wij als gelovigen in onze tegenwoordige tijd gesteld zullen worden tot zonen Gods en zelfs in de hemel. Daarom ook lezen wij in Openbaring 12, ga nou snel, ik noem niet alles meer, ik kan het niet allemaal meer opzoeken, zoveel tijd heb ik niet meer. Maar daarom lezen wij in Openbaring 12 over de geboorte van die mannelijke zoon, die over al de heidenen zou heersen met een ijzeren roede, Openbaring 12. IJzeren roede trouwens ontleend aan Psalm 2, waar diezelfde zoon genoemd wordt en gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. Dat is de Heere Jezus Christus, zeggen wij. Maar in Openbaring 12 is het nog steeds de Christus, de Messias, maar niet maar de Heere Jezus Christus, maar het is Christus inclusief de gemeente. Want heel de gemeente is gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel en in Christus, Efeze 1 vers 3. En heel de gemeente zal als volk, net als Israël de bedoeling was, zal als volk tot zoon gesteld worden. En dat vind je daar op zinnenbeeldige wijze uitgedrukt in de visioenen van Openbaring. Een mannelijke zoon wordt geboren, die wordt weggerukt tot God. En meer specifiek tot de troon van God, tot God en zijn troon. Namelijk zijn troon. Dat wil zeggen, wij zullen op die troon zitten. Ik vat het nooit al te letterlijk op, zulke soort uitdrukkingen. U weet toch wat het betekent op de troon zitten? We zullen deel hebben aan de heerlijkheid, de heerschappij van Christus. Niet omdat dat in Openbaring 12 staat. Wij weten dat gewoon, dat het in de brieven uitgebreid staat. En in Openbaring 12 herkennen we dat. En raad eens wat, de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw, Israël, waaruit de gemeente geboren wordt, vlucht naar de woestijn. Daar hebben we het een andere keer weer over. En wat gebeurt er in de hemel? Satan en zijn personeel worden eruit gerold. Geknikkerd. Toch, er was krijg in de hemel. Let even op, Arie, let even op. Was krijg in de hemel. De draak en zijn engelen krijgden tegen Michael en de engelen. Want ik moet even wat recht zetten. Die oorlog die daar genoemd wordt tussen de draak en zijn engelen en Michael en zijn engelen is uiteraard de strijd tussen Satan en zijn personeel en Christus en zijn personeel, Michael en zijn engelen. Ik kan er nooit wat anders van maken, naar eer en geweten niet, is gewoon de gemeente. Michael en zijn engelen is Christus en de gemeente. Nee, Michael is de naam uit Christus in een visioen. Zinnenbeeldig. Maar in een visioen heet hij Michael. Wie is als God? Vraagteken, wie is dat? Wel, dat is degene die zich verbergt nu. Vandaar het vraagteken, wie is als God? Michael, wie is als God? Christus namelijk. En zijn personeel, zijn boodschappers, zijn volk, zijn engelen, zijn inderdaad wij. En daarom moet ik u zeggen, bij de opname van de gemeente begint niet de krijg in de hemel. Velen denken dat, omdat men het gewoon achter elkaar leest daar. Bij de opname van de gemeente is die strijd definitief beslecht. De strijd in de hemel, het is gewoon een nieuw stuk visioen. Grijp weer even terug. De strijd in de hemel is de strijd die er nu is tussen Satan en zijn personeel en de gemeente, Christus en de zijnen. Sommige kringen heeft men de mond er ook over vol. De strijd in de hemelse gewesten noemt men het daar, omdat men daar een nieuwe vertaling gebruikt. Hè? De strijd in de hemelse gewesten. Het is een hemelse strijd waarin wij nu betrokken zijn. Maar bij de opname van de gemeente is die strijd definitief beslecht. Dat wil zeggen, dan nemen wij onze hemelse positie in. Hetgeen Satan al die tijd heeft geprobeerd te voorkomen. En hij wordt ter aarde besteld. Ik denk, was het ook weer. Moet even Tom Korf zien, dan weet ik het weer. Hij werd ter aarde besteld dan. En wij worden dan ten hemel besteld. Dat is niet de strijd die dan begint dus bij de opname van de gemeente. Maar het is een strijd die daar definitief beëindigd is. Dan nemen wij onze positie in. Inderdaad, in de hemel als zoon Gods. En inderdaad, wij worden bij die gelegenheid of in dat verband ook daadwerkelijk engelen genoemd. Zoon Gods, namelijk engelen. De Heer Jezus zei het trouwens al, toen men vroeg naar het hiernamaals enzovoorts. Toen zei de Heer, gij dwaas, gij weet niet de schriften. Want degenen die die toekomende eeuw, namelijk de opstanding, zullen beërven, zullen de engelen gelijk zijn. Maar dat sloeg niet op Israël. Die zullen nooit de engelen gelijk zijn. Toch? Straks op de nieuwe aarde ook niet, en in het duizendjarig rijk ook niet. Het slaat op gemeentelijke waarheid. Dat komt eerst. En degenen die in die dagen, waarin de Heer Jezus sprak, tot geloof zouden komen, zouden na zijn opstanding deel hebben aan de gemeente en dus aan de hemelse toekomst. Zij worden toegevoegd, Hebreeën, aan de vele tienduizenden engelen. Die uit Daniel, onder andere. Maar daar ga ik allemaal nou verder niet op in. En die uit Lucas 2, niet in de laatste plaats natuurlijk. Die engelen worden wij aan toegevoegd. Want daar gaat het inderdaad allemaal over de gemeente. Nou goed, Israël laat ik verder buiten beschouwing. Daar heb ik nu ook geen tijd meer voor. Ik moet alleen misschien nog even voor de statistiek, want er zijn mensen die het netjes bijhouden, welke schriftplaatsen, moet ik nog even noemen, dat in Hosea 1... Nee, eerst even Exodus 4. Uit het hoofd, Exodus 4 staat, de Heer zegt tot Mozes, gij zult tot Farao zeggen, alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Israël namelijk zal die verantwoordelijkheid van volk van God dragen, van koninklijk volk, heerschappij op de schouder hebben, zoals we vanmorgen al gezien hebben. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En het wordt later herhaald in Jeremia 31 vers 9, want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen, Israël is dus tot zoon van God. Het eerstgeboorterecht wordt specifiek genoemd in verband met Efraïm. Daarmee kom je toch bij de gemeente terecht. Maar die leg ik vandaag maar niet verder uit. Hè. Het is in elk geval Israël. Dat is Jeremia 31. Maar een belangrijke tekst is ook die van Hosea 1 vers 10. Waar tot Israël gezegd wordt dat het Lo-Ami en Lo-Ruhama niet het volk van God zou zijn. Hosea 1 vers 10. Maar daar wordt aan toegevoegd, nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen, niet kinderen, zonen des levenden. Vertaald met, gij zijt zonen des levenden Gods. En dat is uiteraard ook de betekenis van de uitdrukking, daar hebben die zonen Gods ook. En bekend is natuurlijk ook de uitspraak in Psalm 82, waar tot Israël gezegd wordt, gij zijt goden, gij zijt allen zonen des Allerhoogsten. En de Heer Jezus haalt het later aan, in het Johannesevangelie meen ik, als hij zegt, jullie beschuldigen mij van godslastering als ik zeg dat ik zoon van God ben, of op zijn minst als ik suggereer dat ik zoon van God ben, maar je hebt hier nooit in je eigen Bijbel gelezen dat heel het volk, op zijn minst het Joodse volk, genoemd wordt als zonen Gods. Daar is niks godslasterlijks aan, je moet alleen de betekenis van de uitdrukking kennen. Hebben die nog? Je zegt, ja, je kan het zien als een absolute term, maar je kan hem ook zien als een algemene uitdrukking, een bredere term, zoals die ook gebruikt wordt. En het wordt gezegd van elke Israëliet. Iedereen die staat in de dienst van God zou tot zoon gesteld worden, was de bedoeling. Dat is de algemene waarheid. En de Heer rekent zich daartoe en noemt zich dus zoon van God. En als u dan zegt, ja, maar hij is toch zoon van God in de allerhoogste betekenis, zeg ik, ja, dat is wel waar, maar dat claimde hij daar dus niet in dat schriftgedeelte. En daar gaat het maar om. We zouden er ook niet meer in lezen dan er werkelijk staat. Johannes 10, vers 34 is dat, naast Psalm 82, vers 6. Daarnaast in Jesaja lezen wij ook dat Israël zegt, of althans een overblijfsel uit Israël, in Jesaja 63 vers 16, gij zijt toch onze vader. Gij zijt onze vader. Het wordt gezegd door een gelovig overblijfsel uit Israël. Ze zeggen namelijk, gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet. Dat wil zeggen, met Abraham hebben wij verder niks. En Israël kent ons niet, we hebben ook niks mee te maken. U bent onze vader. Het gaat namelijk niet om of men afstand van Abraham of van Israël. Let op, Jesaja 63 vers 16 is dit. Hè? Het gaat er niet om of men afstand van Abraham of van Israël. Het gaat erom of men God als vader heeft. De eerste plaats of men uit God verwekt is, maar daarna of men van Gods wegen tot zoon zal gesteld worden. Hetzelfde leest hij ook in Jesaja 64 vers 8. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uw handen werk. En Jesaja haalt het, Paulus haalt het aan in Romeinen 9 en past het toe op de gelovigen, op de gemeente namelijk van vandaag. Precies hetzelfde. We hebben God als vader en hij zou ons tot zoon stellen. Let op Romeinen 9, maar Romeinen 8 zegt uitgebreid dat wij, gelovigen van vandaag, geroepen zijn tot die heerlijkheid van de zonen Gods. Tot zonen te worden gesteld en dat inderdaad tot vandaag nog steeds. Heel de schepping moet wachten, of het dat nou wil of niet, maar heel de schepping moet wachten op het openbaar worden der zonen Gods. Niet op het openbaar worden van engelen, maar op het openbaar worden van de gemeente. En dat is waar het over gaat. En daarna komen we terecht bij de ernstige consequenties uiteraard van heel deze gedachtegang in de Bijbel. Die gedachte is namelijk dat wij weliswaar geroepen zijn om tot zonen gesteld te worden, maar er zit nog wel wat aan vast. Kijk, één ding is vast te stellen, en het onderscheid in de pauze werd er al naar gevraagd, terwijl ik er nog niet eens over gesproken had, maar wij zouden het onderscheid kennen tussen wat aan de ene kant gezegd wordt over de gemeente als collectief, en dus als een enkelvoud, de gemeente als geheel. Van heel de gemeente staat dat die tot zoon gesteld zou worden. Net zo goed als dat dat in Exodus 4 staat over Israël. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Let op, dat is twee keer hetzelfde. Als uitdrukkelijk staat, dit is mijn zoon, wilt altijd zeggen, dit is mijn eerstgeborene. De enige echte erfgenaam, degene met het hoogste erfrecht, degene die dus koningschap, priesterschap erft en een dubbel deel. Die zoon, daar gaat het dan altijd om. In heel de term zoonstelling gaat het daar ook om. Eerstgeboorterecht, altijd. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Er werd gezegd van Israël, en wat aardse omstandigheden betreft, zal Israël op aarde dus ook inderdaad in de toekomst die positie innemen. Maar dat is pas in een volgende bedeling, en in alle volgende bedelingen trouwens ook, maar vooruit. En wat de gemeente betreft, heeft het van doen met de uiteindelijke positie van de gemeente in de hemel. Hoger dan Israël. Zoals Jacob hoger gezegend werd dan Esau, om zo te zeggen. Nou goed, maar er is één ding dat het van de gemeente als geheel gezegd wordt. Het is een ander ding dat iets dergelijks gezegd wordt van alle leden, meervoud nu ineens, binnen of van de gemeente, als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt van heel Israël, ook in oud-testamentische tijd, zeggen dat het geroepen was tot zo'n stelling. Maar u en ik weten dat toen Israël uit Egypte werd verlost, Exodus 4 ging het toch over, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene, dat toen Israël uit Egypte werd verlost, toen liep er nogal wat volk bij dat eigenlijk helemaal niet gelovig was. En zich geveinsdelijk de Heere onderwierp. Met dank aan een der psalmen waarin dergelijke uitdrukkingen staan. Maar vooruit, toch? En lui als Korach, Datan en Abiram, die maakten daar ook deel van uit. Als je die film De Tien Geboden nog eens ziet, zult u merken dat men dat thema uitgebreid heeft uitgewerkt en hen al een nogal kwaadaardige functie toeschrijft al in de dagen van de slavernij in Egypte. Dus weliswaar niet in de Bijbel terug te vinden. Maar zij waren er wel bij, ook bij de verlossing uit Egypte. Maar je had er meer last dan gemak van. En als u mij nou niet kwalijk neemt, er zijn heel wat kinderen Gods waar we in de praktijk meer last dan gemak van hebben. Er zijn er ook waar je geen van beide wat aan hebt, hoor. Geen last en ook geen gemak. Die zijn, nou ja. Goed, het is niet mijn bedoeling om lelijk te doen, maar het punt is gewoon, wat geldt voor het hele volk, geldt niet noodzakelijk en zeker niet op hetzelfde niveau voor alle leden van dat volk. Daar is verschil tussen. Zo goed als je inderdaad van Israël kunt zeggen, het was een priesterlijk volk, maar binnen Israël was er maar één priesterlijke familie. Dan heb je verschil. Binnen Israël waren niet allen priesters. Maar gezien vanuit de positie der heidenen waren alle Israëlieten priesters, omdat ze deel uitmaakten van heel dat volk, als u begrijpt wat ik bedoel. We kunnen allemaal wel Nederlands staatsburgerschap hebben, maar of we allemaal goede Nederlandse staatsburgers zijn en op tijd onze belasting betalen, waag ik dus te betwijfelen. Hebben die nog? Het is niet allemaal hetzelfde. Het mag dan zo zijn dat gegarandeerd heel de gemeente als volk tot zoon zal worden gesteld. Binnen de gemeente, bij de leden van het volk, ligt dat toch iets ingewikkelder Want dan gaat het erom of de leden van dat volk ook individueel trouw zijn, dan wel geweest zijn, aan de Heer. En dat is wat uitgebreid beschreven wordt. Het is niet een populair onderwerp, zeker niet in de evangelische kring. Maar we dienen te bedenken dat in andere dan evangelische kring men gewoonlijk heel veel nadruk legt op verantwoordelijkheid en werken van de christen, zal ik maar zeggen. En wij evangelischen hebben altijd de neiging gehad om te zeggen, ja, zo zit het helemaal niet, want het gaat niet om werk, wij worden uit genade zalig enzovoorts. Maar die anderen hebben wel degelijk hun schriftuurlijke argumenten. Hoe komen ze daar dan aan? Wel heel eenvoudig, het gaat om twee verschillende dingen. Dat wij toegevoegd worden aan de gemeente als zodanig is inderdaad niet anders dan een kwestie van genade en geloof en staat volkomen los van welk werk dan ook. Het is namelijk het resultaat van het werk van de Heer Jezus Christus. 100%. Daarna, nadat wij aan die gemeente zijn toegevoegd, nadat wij kinderen God zijn geworden, is het de bedoeling dat wij als kinderen en daarmee als dienstknechten leren trouw te zijn aan onze hemelse Vader. En naarmate wij dat zijn, zullen wij daarvoor ook beloond worden. Daarna haast ik mij te zeggen dat voor zover dat resultaat oplevert, is het nog steeds het resultaat ten volle van het werk van God, het werk van Christus, dan wel het werk van de Heilige Geest in ons. Maar dat resultaat zou er niet zijn als wij ons daar niet voor beschikbaar hadden gesteld en als wij niet met leidzaamheid onze loopbaan gelopen zouden hebben. Hebben die nog? Ik weet nooit hoe ik het goed moet uitleggen. En ik krijg regelmatig de indruk dat ik het nog nooit goed uitgelegd heb. Kennelijk. Sorry. Ja, dat meen ik. Het punt is namelijk dat wij verzocht zouden worden. We lezen dat op vele plaatsen. Ik gun me eigenlijk heel de tijd niet om het op te zoeken. Maar voor zover ik u aankijk, denk ik, u weet dat toch wel te vinden. In Romeinen 5 en anders in Jacobus 1, om maar eens wat te noemen. 2 Korinthe 4 is ook wel aardig, denk ik. En nog zo'n Hebreeënbrief. En nog zo heel wat schriftplaatsen waarin dat soort dingen genoemd worden. Wij als kinderen gods, wij worden verzocht op onze trouw aan de Heer. Helaas wordt het gewoonlijk wegverklaard door te zeggen, we worden verzocht om te zondigen. Want de bedoeling is dat we niet zondigen enzovoorts. En dus onder de wet moeten leven en die gehoorzamen. En dan zondigen wij niet. En de verzoeker probeert ons tot zondigen te brengen. En dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, dat is niet zo. Zo steekt het niet in elkaar. Het gaat niet om al of niet zondigen. Het gaat om trouw zijn aan de Heer. Dat wij als kinderen gods door het leven gaan met alle consequenties die dat met zich meebrengt. Adeldom verplicht. En het heeft gevolgen voor onze persoonlijke erfenissen, voor onze persoonlijke heerlijkheid. Dat is Romeinen 8 ook. Ik weet nooit hoe ik het moet uitleggen, maar dat zei ik al. Het idee is namelijk, en ik vrees dat ik hier al mensen kwijtraak in de uiteenzetting. Het idee is namelijk dat wij in onze levens de Heer zouden dienen. Nou goed, dat is voldoende om een hele week over te praten en daar hou ik ook helemaal niet van. Maar niettemin zou dat zo zijn, wij zouden de Heer dienen. En daar bedoel ik niet mee, wij zouden het evangelie prediken, al maakt dat onderdeel ervan uit. Maar wij zouden in alles wat wij doen, in al onze dagelijkse bezigheden, onze vrije tijd, in onze beroepsmatige arbeid, in dienst van onze werkgever, wat het maar is, wij zouden de Heer dienen. Gehoorzaam zijn, onderdanig zijn enzovoorts. En als gevolg daarvan ons loon ook van de Heer ontvangen. Als u begrijpt wat dat betekent. Maar het staat in de Bijbel zo, toch? Dat weten wij toch allemaal? We zouden onze Heer naar vlees onderdanig zijn. We zouden alle dingen doen. God dienende, alsof wij God dienen en niet de mensen. En we zouden ook van hem het loon verwachten. Gewoon concreet in ons dagelijks leven met alle consequenties van dien. En dat betekent dat het van doen heeft met inderdaad ons dagelijks werk. Maar vergis u niet, Waar het over gaat is niet eens primair over wat wij doen of laten. Waar het over gaat is over ons gemoed, onze inwendige mens. De vernieuwing van het gemoed, zoals dat heet. Romeinen 12, dat weet u toch? En 2 Korinthe of zo, de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Die wordt opgebouwd, die wordt gesterkt. Dat is opvoeding. Ons denken zou op dienen van de Heer afgericht moeten zijn. En soms denk ik moet die mensen voorbeelden geven. En de voorbeelden willen mij thuis nooit te binnen schieten. En als ik hier sta, schieten ze me wel te binnen. Maar die durf ik niet te vertellen. Nee. Want die zijn voor velen veel te herkenbaar. Uit de praktijk. Praktische voorbeelden. Niet die ik verzin, maar die ik me herinner. Die ik ken, zal ik maar zeggen. Dus die durf ik ook niet te geven. Maar kijk, laat ik het anders zeggen dan. Gewoon in het algemeen. Hè. We hebben al zo vaak met elkaar gelezen dat het de bedoeling is dat we als kinderen Gods trouw zijn en met leidzaamheid, dat impliceert bereidheid tot lijden. Het is wat meer dan dat, maar impliceert bereidheid tot lijden, lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. De clue daarvan is natuurlijk gewoon, als het er nou helemaal over gaat, dat wij ons realiseren dat op het moment dat het zeer gaat doen, wij wel degelijk doorgaan, precies zo, met het dienen van de Heer. Iets anders kan het toch niet betekenen? Ik geneer me dat ik het uitsta te leggen. Iets anders kan het toch niet betekenen? Als Romeinen 8 nou zegt, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, dan impliceert dat toch dat we dat lijden zouden accepteren. Als normaal, dat hoort erbij. Voorgaande vers zegt dat ook. Als indien we met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden en delen in zijn erfenis. Dat wil zeggen, daar kun je dan dus toch niet voor weglopen. Ik heb mijn grootvader gehad, van moederszijde. Die heeft mij een keer geleerd. Ik heb niet zoveel van hem geleerd, geloof ik, want zo vaak zag ik de man niet. Maar die heeft mij een keer geleerd, was ik een jaar of 13, 14. Die heeft mij een keer geleerd, die vond het nodig, kennelijk. Was ook een onderwijzer, allemaal onderwijzers in de familie. Die heeft mij een keer geleerd. Die zei, ja, Ab, het leven is helemaal vol moeilijkheden, maar het punt is dat je er niet voor wegloopt. En hij zei het niet vanuit een bijbelstandpunt. Want als je er voor wegloopt, dan onttrek je aan het leven als zodanig. Wil je het nou leven of niet? Dus je moet er niet voor weglopen. Moeilijkheden zijn er om ze het hoofd te bieden en daaruit sterker te worden. Dat kost pijn. Ik zeg altijd, vraag dat maar aan een sportman. Als die pijn niet komt bij de training, dan heeft die training geen zin. Het moet er zijn, anders wordt het niet wat. En als van gelovigen gezegd wordt in onze Bijbel dat wij zouden lijden voor hem, dan zouden wij toch moeten bedenken dat als er over lichamelijk lijden gesproken wordt, wij daar helemaal niet een boodschap aan hebben, omdat wij in onze cultuur en samenleving helemaal niet blootgesteld zijn aan lichamelijk lijden om Christus wil. Wij worden niet vervolgd, wij worden niet gemarteld. Kortom, wat betekent het dan, denkt u? Bovendien, onze lichamen hoeven niet geoefend te worden. Onze lichamen zouden dienstbaar gemaakt worden, gebruikt worden, zegt de Bijbel ook. Maar niet getraind hoeven ze te worden, want ze worden toch afgelegd. Dat heeft geen eeuwigheidswaarde. En dus, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Weinig. Hooguit tijdelijk. En waar het dus gaat om lijden, gaat het dus niet om lichamelijk lijden primair. Hoeveel miljoenen gelovigen ook lichamelijk geleden hebben terwille van hun trouw aan de Heer, sorry. Maar het gaat niet om lichamelijk lijden primair. Waarom dan wel? Ja, wat voor woord je er maar voor hebt. Geestelijk lijden noemen wij het dan als het niet lichamelijk is. Ik ben geneigd nu te gebruiken het woord psychisch lijden. Maar ja, zielig. Maar ik bedoel gewoon in ons denken, in onze gevoelens, emoties, onze beleving. Ik heb je 100 keer gezegd, leven is beleven. Onze wandel, ons leven is onze beleving. Dat noemen wij in het normale taalgebruik de psyche. En ik moet u zeggen dat toen ik ooit een keer verplicht moest spreken, want ik had de opdracht over het lijden van de Heer Jezus in een bepaalde samenhang, en ik sloeg mijn Bijbel erop na. Toen kwam ik tot een merkwaardige ontdekking dat de Bijbel het meest spreekt over het geestelijk lijden, psychisch lijden van de Heer Jezus Christus. Dat uiteraard aan zijn dood vooraf ging. De vele malen dat hij weende was niet omdat hij geslagen werd of omdat men hem pijn deed, lichamelijk. Maar omdat hij geestelijk pijn moest verdragen, teleurstelling enzovoorts, hoe je dat maar noemen moet. En als de Bijbel spreekt over het lijden van de gelovigen, gaat het dus daarover. Begrijpen u dat? Gaat om emotie. Dat men oploopt tegen moeilijke omstandigheden, tegen teleurstellingen, tegen dingen die men niet wil, per definitie niet wil, maar waar men nou eenmaal tegenaan loopt, omdat men trouw is aan de Heer. Dat is het verhaal. En de clue is dan altijd, dat geldt in het gewone leven en geldt in het leven van een kind van God net zo goed, is dat wij daar niet voor een weg lopen. En begrijp me goed, voor de natuurlijke mens kun je nog altijd zeggen, nou ja, hij of zij is terechtgekomen in een situatie waar hij niet tegen is opgewassen. En dikwijls kunnen we dan nog, tenminste ik heb daar geen moeite mee, kunnen we nog zo vaststellen hoe dat zo gekomen is. Want dikwijls roepen mensen die situatie dan toch over zichzelf af. Het is hun eigen schuld uiteindelijk, maar ze hebben het niet door. Toch? Nee, ze zetten één stap te veel in de goede richting. Dat is niet goed. Of ze zetten een stap in de verkeerde richting. En die is ook niet goed. Heeft iemand mij laatst eens zo verteld. Hè? Dus dat vertel ik u maar weer door. En dan gaat het fout. Maar dat is de eigen schuld. En soms lopen mensen in hun gewone dagelijks leven tegen dingen op die ze helemaal niet gezocht hebben. Het komt op en af. Dan kun je van de natuurlijke mens altijd nog zeggen, nou ja, dan moet hij een stap terug doen of zo. Dan moet hij maar aan de kant gaan. Want ja, hè? U weet wel, er komt een vrachtwagen van links, je hebt er voorrang op, maar je moet wel in een erg grote vrachtwagen rijden om je voorrang te nemen, toch? En anders is het beste zo snel mogelijk aan de kant te gaan. Toch? En het punt is nou, dat als wij als kinderen Gods trouw zijn aan onze Heer, en er komt zo'n vrachtwagen van links. Heb je hem? Dan ga je dus niet aan de kant. Dat meen ik serieus. Dan ga je dus niet aan de kant, want dat is je beproeving. Misschien stopt het ding nog net op tijd. Misschien ben jij net snel genoeg ervoor langs. Weet je veel. En misschien trekt een engel aan je stuur. Ik bedoel alleen dit alles niet letterlijk hoor. Begrijp je me goed, hè? Goed, absoluut niet letterlijk. Anders krijg ik dat weer. Hè? Maar, ja goed. Maar u begrijpt toch waar ik het nu over heb? Want mijn Bijbel zegt dat de Heer zelf, die het hoofd is van onze dienst aan God, dat onze Heer zelf ervoor zou zorgen dat ons geen verzoeking zou treffen die wij niet dragen kunnen. Dus zeg nooit, dit kan ik niet dragen. Maar ik meen, is geen uitzondering. Ik kan er geen uitzondering op bedenken. Ik heb het mijn leven lang niet gekund. Zeg nooit, dit kan ik niet dragen. Ik heb wel eens gedacht, dit kan ik niet dragen. Maar op het moment dat ik dat dacht, wist ik waar ik terecht moest. Als je echt zover bent dat je zegt, dit kan ik niet dragen, dan moet je die schriftplaatsen kennen die zeggen, de Heer heeft beloofd dat wij niet zouden verzocht worden boven ons kunnen, boven ons draagvermogen of wat er wezen mag. En waar dus staat dat de Heer met de verdrukking of de verzoeking ook de uitkomst zou geven. Daar moet je soms wat op wachten. Een seconde kunnen soms uren duren. Moet ik toegeven, dat weet ik ook uit ervaring. Maar het is wel zo. Dat is wat God beloofd heeft. En daar, en ik ben geneigd te zeggen, alleen daar en in die omstandigheden worden wij beproefd. En voor zover ons geloof geoefend of gebouwd zou worden, voor zover wij gebouwd zouden worden en zouden opgroeien tot zonen, gebeurt het door dit soort omstandigheden. Als u ze niet kent, heb je grote reden tot twijfel. Dan moet ik maar gewoon doorgaan. De Heer hoort me, dat is belangrijker dan dat u me hoort nu. Hè? Als u ze niet kent, heb u grote regel tot twijfel. En als u ervoor wegloopt, heeft de verzoeker zijn zin. En aan u verder om het zelf te beoordelen. Waar het over gaat en hoe belangrijk het is. En of het gaat om het werk van de Heer of om je eigen bezigheden of wat dan ook. Dat kan ik niet beoordelen. Ik zal ook nooit iemand veroordelen. Never. En daarvoor zeg ik deze dingen ook niet. Dat moet ieder voor zich uitmaken. Dat moet ik voor mezelf ook. Maar de waarheid als zodanig, die ik nu sta te vertellen, daar sta ik voor de volle 100% achter. Dat is het enige wat telt, onze training, onze oefening, onze leidzaamheid, ons lijden of zo, heeft primair betrekking op dit psychische, emotioneel, of hoe je het maar noemen moet, lijden, wat we tegenkomen in het leven. En waar de natuurlijke mens dit soort dingen niet aan kan, kan de geestelijke mens, want zo wordt hij genoemd in 1 Korinther 2, dit wel aan. Maar niet in eigen kracht. En als je denkt dat je zwak bent, dan zegt dit kan ik niet, dan zegt Paulus, dat is het moment om te roemen. Want als ik zwak ben, ben ik machtig, daarom zal ik niet roemen in iets anders dan in mijn zwakheden. Ik zal in mijn zwakheden roemen. Dat is waar de Corinthiërs hem om veroordeelden. En Paulus zegt, maar het is waarin ik mij roem. Want hier ontvang ik mijn loon. Dan weet ik zeker, dit is het werk van de Heer. Dit is zijn werk, niet alleen door mij, maar aan mij en in mij en ten behoeve van mij. Als ik 2 Korinthe 11 lees, of 12, of wat het maar was. 2 Korinthe 12. Nou ja, dan heb ik eerst al 2 Korinthebrieven bijna helemaal uitgelezen. En dan begrijp ik langzamerhand heel goed dat de apostel Paulus er vreselijk tegenop zag om ooit nog maar Korinthe en speciaal de gelovigen in Korinthe te bezoeken. Omdat hij er geen raad mee wist met die mensen daar. En zij niet met hem. En ze hadden van alles tegen hem. En Paulus zou naar Korinthe. Men dacht ook dat hij dat moest. En hij had het ook aangekondigd. Tot 3 keer toe. En Paulus zegt niet, nee, dat doe ik niet. Paulus die zegt, ik heb, vers 8, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Bij alle 3 de gelegenheden dat hij naar Korinthe zou. Nou, ik kwam er niet, maar daar gaat het niet om. Maar hij zegt, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat die tegenstander, engel van Satan, opdat die van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God zoekt geen sterke mensen. God zoekt mensen die zwak zijn en die dan niets beters weten te doen dan hun zwakke lichaam en leven, alles wat ze hebben, aan hem ter beschikking te stellen. God zoekt lege vaten, weet u nog, opdat hij ze zou vullen. Dat is waar het over gaat. Dat is 2 Korinthe 4 en 5 waar dat al staat. Dus dat is een paar hoofdstukken terug. En dus zegt de apostel, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik welbehagen in mijn zwakheden enzovoort. Paulus stond voor omstandigheden waarvan hij dacht, dit kan ik niet. En ik zeg, als je dan ooit een keer de Heer bidt, dan zou het moeten zijn in die omstandigheden. Als je je bewust bent van dat je het echt zelf niet kunt, dat is goed, dat zou je altijd, alle dagen bewust moeten zijn. Maar ja, sommige dingen lukken meestal wel en dan, nou ja, dan denk je dat het vanzelfsprekend is. Maar het punt blijft gewoon, wij zouden in dit soort omstandigheden zeggen, nou, ik zie er geen gat, meneer, ik kan dat niet aan. Dan juist zouden wij ons vertrouwen stellen op de Heer. Dat is het verhaal. En als het gaat om iets voor altijd, zal ik maar zeggen, stel dat de Heer ons roept voor een bepaalde, ik weet niet wat hij zich daarbij voorstelt, maar laat me zitten. Maar stel dat de Heer u roept voor een bepaalde bediening waarvan, voor altijd zal ik maar zeggen, niet maar even een keertje, maar gewoon vast. En u denkt, dat zie ik helemaal niet zitten, dan dat is geen goede gedachte. Als u denkt, maar dit kan ik niet, dan kon u er wel eens gelijk in hebben. Maar dat is geen argument. Dit kan ik niet. Nee. Want het is maar wat de Heer u geeft. Toch? En waar het gaat om incidenten, Daar heb je helemaal geen enkele reden om je eraan te onttrekken. Want dat is nou juist de vaste regel. Ik ben van mening dat de Heer ons geen verantwoordelijkheden oplegt die wij niet dragen kunnen. Gewoon omdat mijn Bijbel dat zegt. En ik ben van mening dat als wij de verantwoordelijkheid dragen die de Heer ons geeft. En de omstandigheden lopen zo hoog op dat het buiten onze draagkracht gaat per gelegenheid. Zo. Wanneer dan ook maar, en door wat voor omstandigheden dan ook, dan is het altijd de Heer die daarin voorziet. Altijd. En onze verantwoordelijkheid daarin is om simpel trouw te zijn aan de Heer. Hij kent ons, hij weet wat wij nodig hebben, bovendien het gaat om zijn eer. Om niet te zeggen zijn werk. En dat dat pijnlijk is, ja, dat is de bedoeling, anders leer je er niks van. Maar daar leren wij trouw te zijn aan de Heer. Daar leren we onze eigen zwakheden kennen, onze tekortkomingen. Dat is ook de bedoeling. En tegelijkertijd leren we dan de kracht Gods kennen. En dat is de enige manier. Ik ben wel arrogant genoeg, maar anders zou ik zeggen, ik daag u uit. Verzin nou eens iets anders dan. Hè? Verzin het dan eens anders. Probeer die dingen dan eens anders uit te leggen. Dat is het toch niet? Dit is waar het over gaat. En op het moment dat het moeilijk wordt in ons bestaan, juist daar zouden wij trouw blijven aan de Heer. Dat betekent dat wij lijden. Natuurlijk betekent het dat. Maar je wilt toch eerlijkheid? Was toch de bedoeling? En heeft toch beloofd dat wij het kunnen dragen? En als wij dus gelovigen zijn, dan leven wij daar toch uit? Want kijk, het is natuurlijk wel een mooie en in onze kring ook redelijk populaire gedachte dat de Heer ons van alles wil leren uit zijn woord. Maar sinds jaar en dag zeg ik er altijd al bij, ja, dat is theorie. Er is niks mis met de theorie, maar het is theorie. Wat wij zouden leren is in de praktijk te leven vanuit deze beloften Gods. En dat betekent niet dat we ons een beetje door het leven heen laten rollen. Enzovoort, zoals het ons het beste uitkomt bij gelegenheid. En dan zeggen, ja, maar wij hebben een hemelse toekomst bij God, bij de Vader, enzovoort. En we wachten, verwachten de Heer met leidzaamheid, enzovoort. En dus sukkelen we hier een beetje rond. Dat is niet de bedoeling. Ik ben bang dat we dan vallen in de categorie waarin wij verloren hebben wat wij gearbeid hebben en waarin wij dus geen vol loon zullen ontvangen. Met de woorden uit de 2e Johannesbrief. Het gaat juist om leven uit geloof dag in dag uit. Stabiliteit, vertrouwen op de Heer. U weet, in de wereld is alles onbetrouwbaar. Maar waar het juist om gaat bij ons, is dat wij een sterke God hebben, enzovoorts. We kennen die woorden allemaal, we lezen ze minstens één keer per jaar rond kerstfeest, enzovoorts. Maar wij zouden er elke dag uit leven, daar gaat het om. In alle omstandigheden. Zie? En dat heeft niet alleen van doen met ons geestelijk leven, het heeft net zo goed zijn uitwerking op ons gewone dagelijks leven van alle dag. Daar ben ik stellig van overtuigd. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Moet ik dan zeggen, ja, alles wat ik heb, ook aan materiële dingen, heb ik van mijn hemelse Vader? Dat wil je toch wel geloven? Zo zie ik dat ook. Ik persoonlijk zou het risico niet willen nemen om het te onttrekken aan mijn dienst aan de Heer. Waaruit u dan ook mogen bestaan, want daar gaat u verder niet aan. Maar ik zal wel wijzer wezen, al was het maar omdat ik inderdaad gesteld ben, ook op materiële dingen hoor. Ook om een beetje een lekkere leven hier. Dat meen ik echt. Daar schaam ik me ook helemaal niks voor. Dat is echt waar, maar het mag geen prioriteit hebben. De prioriteit is dienst aan de Heer. En daarna geeft de Heer ons, op wat voor wijze dan ook, alles wat we nodig hebben. Als de baas te slecht betaalt, de Heer weet allerlei manieren om toch langs een omweg daarin te voorzien hoor. Dat weet ik ook uit ervaring. Dat is wat langer geleden, maar denk ik. Maar niettemin is dat zo. Dat onttrekt zich aan al onze menselijke rekensommetjes. En daar gaat het nou maar om. Al onze menselijke waarneming enzovoorts. Het enige wat voor ons vaststaat, dat is ook de prediking. Dat is de enige echte Bijbelse boodschap. Dat is de boodschap die ik probeer u onder de aandacht te brengen. Al die jaren, die Bijbelse boodschap is dat wij voor alles, alles doen en laten, voor heel ons leven, ons vertrouwen zouden stellen op de Heer. En dat kan alleen waar wij trouw zijn in onze dienst aan Hem. Een andere boodschap heb ik niet. Ook nooit gehad. Zie. Dat is het enige wat werkt. En wanneer we ons verheugen op heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zullen we ons moeten realiseren dat die heerlijkheid omgekeerd evenredig is met het lijden nu. Het lijden om Christus wil. Lijden wat tot ons komt omdat we trouw zijn aan dit woord van God. Op welke wijze dat dan tot ons komt en waar het uit bestaat, dat zal voor velen heel verschillend zijn. Dat weet ik ook niet. En hoe de vader handelt met zijn verschillende kinderen, ik heb er geen flauw idee van. Dat zal ook wel verschillend zijn, maar de vaste regel, ja, dit is niet zo moeilijk. De vaste regel is dat wij verwachten tot zonen gesteld te worden op grond van onze gebleken trouw. En daarna eindig ik voor de gelegenheid met een citaat uit een psalm, uit psalm 103... Psalm 103, die ik lees vanaf vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, in tegenstelling tot wat in christelijke kring dikwijls geleerd wordt. Hij doet ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. We zouden niet mensen vrezen, niet bang zijn voor mensen, wie het ook is. Huh? Wij zouden de Heer vrezen, met hem rekening houden. En hij is goede tieren. En dat is nog zwak uitgedrukt, want het staat er veel sterker. Hè? Vers 11. Zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Die telt hij niet. Hij rekent onze godvrezendheid, onze trouw aan hem. Die telt. En onze zonden hebben er niks mee te maken. Toch? Dat is leven uit genade, ja. En dan vers 13. Gelijk zich een vader ontfermt over de zonen. Corrigeer het maar in uw Bijbel. Er staat kinderen ten onrechte. Gaat over de zonen die hem dienen, zijn erfgenamen. Gelijk zich een vader ontfermt over de zonen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. En degene die hem vrezen zijn dus die zonen. Uiteraard. En geen bastaarden. Nee, is Hebreeën 12, maar daar heb ik nou geen tijd meer voor. Hè? Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Hij weet wat wij nodig hebben. Wij hebben nooit, never, het excuus van dat kan ik niet. Als de Heer ons ergens toe roept, dan zal hij zorgen dat wij kunnen. Zijn kracht zal in ons openbaar worden. Dat is die goede tierenheid Gods. Zodat we in staat zijn in de dienst van de Heer tot dingen waar we als mens absoluut niet in staat zijn. En het is goed dat we ons dat bewust zijn. Hebben die nog? Wij zouden ons dat bewust zijn en daaruit leven. Dat we tot dingen in staat zijn waar we van nature helemaal niet toe in staat zijn. En verder. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachten zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, zo is zij niet meer en de plaats kent haar niet meer, enzovoorts. Dat gaat maar zo voorbij. Mensenleven is nog helemaal niks. Dat verbeelden we ons wel. Maar God wil ons gebruiken. Daar gaat het om. En dus, maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat wil zeggen, het is een algemeen principe, is altijd geldig in alle bedelingen. De goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over... Kinderen gods, nee, zonen gods, over degene die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan... Nee, niet kindskinderen, zonen. Dat is wat er staat. Lees het maar na in het Hebreeuws. Zonen, twee keer. Aan zonen, namelijk. Aan degene die God dienen en die dat ook geleerd hebben. Vandaar dat zonen, want de gedachte is natuurlijk toch... Ja, hoe leg ik dat weer netjes uit? Maar voor zover ik geleerd heb de Heer te dienen, heb ik het echt geleerd van anderen. Nou ja, van mijn natuurlijke vader onder andere, maar ook niet van hem alleen, zal ik maar zeggen. Dat wordt doorgegeven, dat is ook traditie, dat is precies waar het over gaat. Wij leren dat, ook van voorgaande generaties. Wij leren die bevel, die inzettingen te bewaren en daaruit te leven. Wij leren navolgers te zijn van degenen die ons voorgegaan zijn, ook in het algemeen als kinderen gods, en meer in het bijzonder in de dienst aan de Heer. Dat is het hele verhaal, dat is wat hier ook staat. Zijn gerechtigheid en zijn goede tierenheid zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. Kortom, over zonen is de gedachte. Aan degene namelijk, nog een keer vers 18, aan degene die zijn verbond houden. En die aan zijn bevelen denken om die te doen. Over hen is de Heer goede tieren. Voor zover wij van de Heer wat zouden verwachten, nu in dit leven hier, nu we kinderen God zijn, moet ik u zeggen dat er niet te veel te verwachten is, tenzij dan dat we ons bewust zijn, ook in de praktijk van ons leven, dat we als kinderen Gods, dienstknechten God zijn en van Gods wegen opgevoed, gekastijd, getuchtig, gegeeseld. Onderwezen gewoon. Opgevoed worden tot onze aanstelling als zonen. Dat is de zin van ons leven. En het resultaat daarvan, zeg ik ook altijd, wordt dan ook niet hier gezien. Althans, dat maakt niks uit verder. Het resultaat daarvan zal gezien worden straks in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is het enige wat echt telt. En ik blijf erbij dat als je oprecht de Heer doet, dan kan het best zijn dat niemand je begrijpt en dat het allemaal verkeerd wordt uitgelegd. Petrus schrijft daarover. He? En dat ze je daarom vervolgen ten onrechte, omdat ze niet weten waar je het eigenlijk over hebt. Dat staat er allemaal. Maar, zegt de apostel, dat is genade van God. Zie? Het onttrekt zich voor de volle 100% aan elke menselijke overweging. Daarom vind ik het ook zo moeilijk om erover te spreken. Nou, zo gaat het nog, maar in een persoonlijk gesprek vind ik het nog moeilijker, want er komen allerlei menselijke argumenten altijd meteen over tafel, de salontafel dikwijls, maar vooruit. Hè? En ja, daar heb ik geen weerwoord op. Maar dat is het niet het niveau waarop u en ik als kinderen Gods zouden leven en denken. Dat is niet het niveau waarop we ons bevinden. Ons niveau is een Bijbels niveau. Dat wil zeggen, we leven uit het woord Gods en uit de beloften Gods en daar gaat het om. Dat we daarvoor lijden, ja. Dat we leren dienen, ja. Dat men ons niet begrijpt, ja, daar weet ik ook alles van. Nou en, waar het om gaat, is dat we naar de Heer oprecht zijn en daarna ook naar onszelf uiteraard, en daar genoegen mee nemen, genoegen nemen met wie we zijn. Het is niet veel, we hebben weinig om in te roemen, maar waar het maar om gaat is dat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. En hoe zwakker wij zijn, hoe meer wij geschikt zijn voor hem, opdat hij ons als zijn instrument zou gebruiken. Dat is waarin wij zouden roemen. En terecht, dat is niet maar een fabeltje, maar dat is omdat we als gevolg daarvan tot zonen zullen gesteld worden, ook individueel, straks in de toekomst. En dat is de wil van God voor ons leven. Amen. Zullen wij danken. Trouwe hemelse Vader, wij danken u dat we u als Vader mogen kennen. Niet alleen omdat u ons door uw geest verwekt hebt tot een levende hoop en door de opstanding van Christus, maar meer in het bijzonder ook omdat u ons leidt door uw geest naar onze zoonstelling in de toekomst. En we danken u, Vader, voor die grote rijkdom die u ons beschikbaar gesteld hebt. Voor die grote erfenis die in de hemel ons wacht. En waar we ons weliswaar geen of nauwelijks een voorstelling van kunnen maken, maar die u ons expliciet belooft in uw woord. En we danken u dat we daaraan deel mogen hebben. Op grond van uw verkiezende genade en op grond van het werk dat u in ons begonnen bent, toen wij werden wedergeboren tot levende hoop, maar op grond ook van het werk dat u voleindigt tot op de dag van Christus. Wij danken u dan dat wij mogen uitzien naar onze verheerlijking bij u. Mogen onze verwachting stellen voor de toekomst, maar ook voor het heden, op u die zulke rijke beloften aan ons gedaan hebt, die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat we daaruit mogen wandelen en dat we juist daar, waar het ons aan kracht ontbreekt en waar ons het uitzicht ontbreekt, dat we daar juist ons bewust mogen zijn van onze positie in Christus. Dat we inderdaad ons bewust mogen zijn van uw belofte dat u uw kracht in onze zwakheid zal volbrengen. Dat we juist daar met al onze tekortkomingen, al onze gebreken en onze zwakheid, ons bij u mogen melden en ons mogen aanbevelen bij die troon der genade. Maar ons mogen aanbevelen bij ons hoofd van dienst, opdat wij van hem de kracht zouden ontvangen die nodig is om opdat uw naam zou verheerlijk worden. We danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we ons bewust mogen zijn van dat het leven in deze oude wereld, ook voor ons als uw kinderen, een leven is van ups en downs. Dat allemaal niet zo stabiel is zoals het zou moeten zijn. Maar we danken u dat we mogen weten dat we onderweg zijn naar dat onwankelbare koninkrijk zoals dat geopenbaard zal worden in de toekomst. Dat we onderweg zijn naar onze definitieve promotie en dat we mogen onze hoop mogen stellen op de woorden die u spreken zult, dat wij wellicht maar getrouw geweest zijn over weinig, maar dat niettemin wij over veel zullen gezet worden. We danken u dat we die belofte mogen kennen voor de toekomst. We danken u dat we die belofte mogen kennen voor het heden. Dat waar wij u getrouw zijn, dat u ook naar ons omziet en trouw bent en ons geeft al wat wij nodig hebben voor ons leven als kinderen en eventueel als zonen Gods. Wij danken u dan voor deze dag. En we bidden u een bijzonder, Vader, of u deze woorden aan onze harten wil bevestigen. Of u ze in dat hart wilt planten. Opdat we zouden leren daarop te zien. Niet te zien op wat voor omstandigheden dan ook. Maar onze hoop zouden stellen, volkomenlijk, op de genade die ons zal worden toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. Wees u dan zo ons nabij. Met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.